is the most protected person in the country.
He was given race and favor jobs.
His doors magically open.
He had a roaring sex addiction, videotaping every aspect of his life.
And walked in a customer clutching MacBook Pros.
It's not stuff that you would ever want to see the light of day.
Offering to pay Joe Biden himself.
Yeah, Houston, you got a problem here.
Judge Jeanine Pirro hosts Who is Hunter Biden? Streaming now. Only on Fox Nation.
Ja, als je deze en andere series wilt zien over het vreselijke leven van Hunter Biden, hè, die kon je bekijken op Fox Nation, dan kan dat nu niet meer, want die series zijn door Fox News verwijderd. Ja, en waarom dat is, dat vertel ik je nu. Ja, en waarom dat is, kun je natuurlijk zelf ook wel raden, want de titel van deze podcast die is wat dat betreft duidelijk, namelijk Hunter Biden klaagt Fox News aan. En dat is nog niet officieel gebeurd, maar dat hangt een beetje in de lucht. En dat zegt meerdere dingen over de Amerikaanse politiek. En daarom breng ik het nu te bedde. Eerst even, wat is er aan de hand? Je hoorde net een trailer van een soort mini-docu-serie die al een hele lange tijd op Fox Nation staat. Fox Nation is het streaming-platform van Fox News. Dus als je... Ja, ik heb zelf wel Fox News hier in Nederland, daar ben ik op geabonneerd. Dan kan ik het kijken op mijn Apple TV en op mijn iPhone en zo. Maar ik heb volgens mij kun je Fox Nation hier niet krijgen. Maar woon je in Amerika, dan kan dat wel. Het is een soort Disney Plus, maar dan met allerlei programma's van Fox News die je terug kunt kijken. Maar ook extra programma's als bijvoorbeeld films. Denk aan films over Amerikanen die in het leger dienen. En ook documentaire series, waaronder deze documentaire serie over Hunter Biden. Er is nog een andere serie die onlangs gemaakt is. En daar doen ze eigenlijk een soort rechtszaak na die er zou spelen, mocht Hunter Biden voor de rechtbank moeten verschijnen als het gaat om het aannemen van allerlei smeergelden van buitenlandse mogendheden. Die rechtszaak heeft dus nooit plaatsgevonden omdat dat niet bewezen is. Maar die nep rechtszaak is door Fox News wel zo in elkaar gezet om te laten zien aan de kijkers. Nou, stel dat Hunter Biden wel een keer voor de rechtbank komt, dan ziet dat er dus zo uit. Daar hebben ze een hele mooie serie van gemaakt. Althans, vindt Fox News zelf. Hunter Biden vindt het niet zo mooi en die heeft ook een advocaat in de arm genomen en die heeft gezegd, jullie moeten daarmee stoppen. En dat maakt onderdeel uit van iets waar Hunter Biden naar het schijnt al een jaar mee bezig is, namelijk een hele grote rechtszaak tegen Fox News, een grote lasterzaak. Hunter Biden heeft gekeken naar Dominion Voting Systems en die heeft gezien dat die fabrikant van stemmachines naar de rechter is gegaan en heeft gezegd, ja, op Fox News zien we dag in dag uit commentaren van Sean Hannity en Tucker Carlson, maar ook allerlei zogenaamde documentaires waarin wordt gesuggereerd of ronduit wordt beweerd dat wij de verkiezingen hebben beïnvloed omdat onze stemmachines niet goed werkten en dat er allerlei hackers vanuit Venezuela in konden bijvoorbeeld. En dat is niet zo, dus wij vinden dat onze goede naam geschaad is. Wij willen geld zien en de rechter is daar, zoals jullie ongetwijfeld weten, in meegegaan en Fox News... die rechtszaak zou van start gaan. Die heeft geloof ik een dag geduurd. De rechter is erin meegegaan dat het in ieder geval interessant genoeg was voor een zaak. Dus die zaak vond doorgang. En toen zag Fox News de bui wel hangen. En toen hebben ze geschikt met Dominion Voting Systems voor een bedrag van bijna $800 miljoen. Dus Fox News heeft die fabrikant van die stemmiljoen is bijna een miljard betaald. Nou, er hangt nog meer in de lucht, want er is nog een andere fabrikant van stemmachines, Smartmatics, die eigenlijk dezelfde klacht hebben. Die zaak komt mogelijk nog voor. En die eisen meer dan 2 miljard van Fox News. Nou, in dat kielzog heeft Hunter Biden nu bedacht, moet je luisteren, ik ben inderdaad niet heilig. Ik ben ook diep verslaafd geweest aan cocaïne bijvoorbeeld. Ik heb ook lopen hoeren en snoeren. Alleen wat er op Fox News gezegd wordt, ja, dat gaat veel te ver. A, wordt er gezegd dat ik smeergeld heb aangenomen van bijvoorbeeld Chinese bedrijven of de Chinese overheid. En hij zegt, ja, daar is gewoon geen bewijs voor. En B, worden er op Fox News continu foto's van hem getoond waarin hij seks heeft met prostituees. En die foto's stonden op de welbekende laptop van Hunter Biden, die hij ooit ter reparatie naar een computerwinkel had gebracht. En ja, laat nou net die eigenaar van die computerwinkel een republikein zijn. Dus die heeft hem ingeleverd bij de Republikeinse Partij. En zo kwamen al die foto's op Fox News terecht. Nou, en daarvan zegt Hunter Biden nu, ja, die foto's zijn gestolen en die kun je dus niet zomaar daar laten zien. En breder zegt hij, Fox News moet publiekelijk excuses maken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van, ik noem maar even Sean Hannity, hè, of Judge Jeanine Shapiro, die dan op televisie moet zeggen van wij hebben daar misinformatie verspreid. En sowieso moet die serie, hè, die, waarin ze die rechtszaak naspelen, die nooit heeft plaatsgevonden, die moeten ze verwijderen. Nou, die serie is meteen verwijderd. Die andere serie waar ik je net een stukje van liet zien ook. Maar die excuses zijn natuurlijk nog niet gemaakt. Laatste berichten zijn dat Fox News tegen Hunter Biden heeft gezegd, we hebben meer tijd nodig om te reageren. Maar inmiddels zijn er 2 brieven vanuit het advocatenkantoor van Hunter Biden naar Fox News gestuurd. En bewandelt hij voor een groot deel dezelfde route als Dominion Voting Systems, namelijk de druk opvoeren. Continu Fox News eraan herinneren dat hij toch echt A, B of C wil zien, want anders stapt hij naar de rechter. Ja, en is dus heel interessant om te kijken hoe dit afloopt. Gaan ze excuses maken op zender? Dat lijkt mij toch erg onwaarschijnlijk. Aan de andere kant wil je hem ook bijvoorbeeld $300-400 miljoen aan schadevergoeding betalen. Ja, dat lijkt mij ook erg onwaarschijnlijk. Is er een middenweg te vinden? Ik weet het niet. Het is in ieder geval interessant omdat natuurlijk Amerika's nieuwszenders en Fox News als best bekeken nieuwszender voorop een belangrijke rol spelen bij die verkiezingen. Dus wat er ook uitkomt, dat is heel erg interessant voor de presidentsverkiezingen. Dat is de eerste reden waarom je het wat mij betreft moet weten. Tweede reden dat je dit moet weten is omdat Hunter Biden dit nooit zou doen in een verkiezingsjaar zonder toestemming van het Witte Huis. Dus kennelijk is het Witte Huis ervan overtuigd dat het goed is dat hij dit doet. En dat snap ik wel, omdat normaal gesproken wil je dat Hunter Biden zich een beetje koest houdt. Maar gezien de overwinning van Dominion Voting System zullen ze daar toch denken, nou, als er iets van een excuses of boetedoening of boete vanuit Fox News kan komen in een verkiezingsjaar, dan kunnen we er misschien voor zorgen dat voor een hele grote groep kiezers die verhalen die de ronde doen over Hunter Biden, dat die toch wat minder serieus genomen worden. En daarom zal het Witte Huis nu tegen hem hebben gezegd, ga door met die juridische stappen tegen Fox News. Onze zegen heb je. Goed, tot zover wat je wat mij betreft moest weten. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en ik heb heel veel vragen binnengekregen. Niet zozeer over de Amerikaanse politiek, maar over mijn optreden bij Jeroen of Sofie en Jeroen, moet ik zeggen, deze week. Dat snap ik ook wel, want die heeft voor flink wat opschudding gezorgd. Laat ik er 2 dingen uitpakken, want daar zijn de meeste van jullie vragen over gegaan. Allereerst wat ik vond van Soendos, de cabaretière die mij regelmatig onderbrak en allerlei vragen stelde. Daar is veel over te doen. Ik zag het ook op Twitter. Jullie hebben er ook veel vragen over gesteld of ik dat vervelend vond. Het antwoord daarop is nee, vind ik eigenlijk helemaal niet. Het is wel een beetje zo dat ik had natuurlijk eerder ook, hè, die dag voordat ik naar Jeroen en Sofie ging, een podcast opgenomen waarin ik stilstond bij het interview van Trump in Time Magazine. En een van de belangrijkste punten daaruit was toch wel dat Trump een presidentschap voor zich ziet, waarbij Amerika's president veel meer macht heeft dan voorheen. Dat is interessant en dat is ook iets wat we van tevoren besproken hadden om dat bij Sofie en Jeroen te bespreken. En dat kwam niet helemaal uit de verf, omdat we daar nooit terecht zijn gekomen. Omdat, ja, door alle vragen van Soendos en alle andere onderbrekingen kom je daar niet aan toe. Dat is dan misschien jammer. Aan de andere kant, ja, ik vind, je zit daar met elkaar aan tafel. Dus dan vind ik het alleen maar fijn als iemand zegt, hè, wat zeg jij nou? Dat vind ik gek of daar ben ik het niet mee eens. En dat je daar dan een gesprek met elkaar over hebt. Dus nee, ik vond dat niet vervelend dat ze me onderbrak. Integendeel, ik vind dat juist wel leuk. Nou, vervolgens hebben jullie over die uitzending heel veel vragen gesteld wat betreft Soumaya Sala, hè, en haar optreden daar, hoe ik dat heb ervaren. Ja, als bizar eigenlijk, omdat wij natuurlijk van tafel werden geveegd. Hè. We moesten op de tribune zitten. Is me ook vooraf vermeld en ik vind dat ook prima, want het is hun programma. Als zij dat prettiger vinden, moeten zij dat weten. Ik vind alleen dat voor iemand die predikt dat ze liberaal is en heel graag het gesprek met mensen aan wil gaan, want dat doet Soumaya Sala. Ja, als je dan wil dat je alleen aan tafel zit, ja, dan denk ik, ja, acties spreken luider dan woorden. Dan zeg je A, maar je doet eigenlijk B. Dat is 1. Ja, en mijn algemene afdronk is gewoon dat mij haar verhaal niet zo heel duidelijk werd. Ik kende haar eerlijk gezegd niet. Ik had haar nog nooit eerder ontmoet. Maar mijn afdronk is, als ik daarnaar gekeken heb, zo daar in die studio, dan Ja, kijk, als je veroordeeld bent voor het lidmaatschap van een terreurgroep, en dat is zij, dan ben je in mijn ogen van plan geweest om haat en verderf te zaaien in onze samenleving. En zij kan wel zeggen dat ze daar zat om te bingo'en en dat ze per ongeluk lid is geworden, maar je bent er toch voor veroordeeld. En gelukkig voor haar leven we in Nederland in een vrije westerse samenleving, en hier krijg je, nadat je je straf hebt uitgezeten, gewoon weer een tweede kans om je leven op te bouwen. En dat krijgt zij ook en dat gun ik haar ook. Alleen, ja, dat wil niet zeggen dat mensen natuurlijk vergeten wat je gedaan hebt. Je zult uiteindelijk weer het vertrouwen moeten winnen van mensen in je omgeving, maar zeker ook in een plek als de VVD. En dat kun je niet afdwingen. Nou ja, en kennelijk vertrouwen mensen haar niet genoeg binnen de VVD om daar ook een prominente rol te hebben. Ja, en als ik haar zo gezien heb bij Jeroen en Sophie, zo gek is dat niet. Hè? Kijk, zij claimt heel erg de vermoorde onschuld en dat de VVD haar gekiel haalt heeft voor de beeldvorming. Nou, ik heb natuurlijk bij de VVD gewerkt in de communicatie, dus het klinkt mij heel logisch in de orde dat beeldvorming, hè, wat betreft het opzeggen van haar lidmaatschap, een rol speelde. Maar nadat ik 20 minuten naar haar geluisterd heb en haar ontmoet heb bij Sophie en Jeroen, kan ik toch ook niet anders oordelen dan dat zij zelf er ook een hele grote rol in heeft dat zij uit de partij is gezet. Ja, nogmaals, je kunt veroordeeld zijn. Dat betekent niet dat je recht hebt om bijvoorbeeld weer een prominente rol in de politiek te krijgen. Je zult vertrouwen bij mensen moeten herwinnen. En nou, bij mij slaagt ze daar niet in. Ik denk bij veel kijkers ook niet. En ik vind het dus niet gek dat het bij de VVD ook niet zo is. Goed, wat dat betreft even een klein uitstapje. Maar goed, jullie stelden er veel vragen over, dus dan beantwoord ik ze met liefde. Dan naar wat andere vragen die er nog zijn binnengekomen over de Amerikaanse politiek. En de eerste vraag die is van Ton. Ton die zegt, ik weet niet of het mogelijk eigenlijk is, maar wat zou er gebeuren als beide kandidaten evenveel kiesmannen hebben? Ja, Ton, dat is een hele goede vraag en het antwoord erop is heel simpel. Het is mogelijk. Beide kandidaten kunnen 269 kiesmannen krijgen. Dan komt er dus niemand uit op de 270 benodigde kiesmannen die je nodig hebt om president te worden. En in dat geval gaan de presidentsverkiezingen naar het Huis van Afgevaardigden toe. En die moeten dan beslissen wie er president wordt. Nou, en dan kun je je natuurlijk voorstellen dat, stel dat dat nu zou gebeuren en het Huis van Afgevaardigden is zoals het nu is vormgegeven, ja, daar hebben de Republikeinen een meerderheid. Dan zou je je kunnen voorstellen dat ze Donald Trump tot president kiezen. Tegelijkertijd, ja, je hebt maar 1 of 2 Republikeinen nodig die dan denken van, ja, maar Biden heeft misschien wel miljoenen stemmen meer gehaald. De verkiezingen moeten toch naar Biden. Maar ja, ga dat maar eens aan je dieprode Republikeinse achterban in jouw district uitleggen. Dus de kans is dan toch groot dat in dit geval het Huis van Afgevaardigden Donald Trump tot president maakt. Dan een vraagje van Sally. Die zegt, Raymond, wat weet jij over de Trump-Republikeinen die erin geslaagd zijn zich de afgelopen 4 jaar geplaatst te krijgen op strategische posities waar het gaat om de komende verkiezingen om die in Trumps voordeel te beslissen? Ja, Sally, de Republikeinse Partij, en dat hangt een beetje per staat af, maar is er in heel veel conservatieve staten in geslaagd om op belangrijke posities Trumpisten neer te zetten die inderdaad in theorie die posities kunnen gebruiken om de verkiezingen voor Trump in het voordeel te beslissen. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, heel nieuw is dat ook niet. Ik weet dat mensen mij vaak te veel nuance toedichten, maar ja, jullie weten, ik heb het vaak over de verkiezingen uit 2000 bijvoorbeeld, hè. Ja, toen is er ook een Republikeinse dame geweest die over het stemmen tellen in Florida ging. En toen bij hoog en laag continu schreeuwde, nee, we gaan niet hertellen. Bush staat voor, Bush heeft gewonnen. Wat ten nadele van Al Gore was. Dus ja, de Republikeinse Partij is daarmee bezig geweest. Is er ook in heel veel conservatieve staten in geslaagd. En we zullen in november zien of dat zijn weerslag heeft op de verkiezingen. Dus is wel degelijk iets om rekening mee te houden. Maar het is ook iets van alle tijden, moet ik zeggen, hoor. De vraag is alleen, hoe ver gaan die kandidaten daar precies in hun macht? Doen ze dat heel erg trumpistisch? Of zijn ze er wat behoudender in? Dat moeten we even afwachten. Maar die operatie die heeft wel degelijk mensen op belangrijke posities neergezet waar Trump ze graag wil hebben. Dus we moeten dat afwachten hoe dat gaat. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen, want dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.